Het laatste vers van Efeze hoofdstuk 1 wordt... Het is eigenlijk de climax van die uiteenzetting in hoofdstuk 1... over de Heer Jezus Christus namelijk... aan wie wij hebben deel gekregen, uiteraard door geloof... en wiens zegeningen de onze zijn geworden... want zo staat het er dan, hè, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus... Wat houdt dat in? Nou, met hem gezet in de hemel. Deelhebbend aan Christus die in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën gezet is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht enzovoorts. En aan wiens voeten alle dingen zijn onderworpen. Onder verwijzing naar in ieder geval twee belangrijke schriftplaatsen in de psalmen. Psalm 110 en Psalm 8. Maar vervolgens staat er dan... en God heeft hem gegeven... God heeft Christus gegeven... of anders de Vader heeft de Zoon gegeven. Maar dit soort uitdrukkingen komen minder voor dan je zou denken. Maar God heeft Christus gegeven... tot hoofd boven de gemeente. Want de gemeente... dat is dan collectief... De gemeente als geheel, zo heet het ook trouwens, tot hoofd boven het geheel, vertaald met alle dingen. Want de gemeente is zijn lichaam, dat wil zeggen een samengestelde eenheid. Ik meen dat ik dat vorige keer heb uitgelegd. Lichaam, de enige echte betekenis van het woord is een samengestelde eenheid. De gemeente die zijn lichaam is... En daarmee is de gemeente de vervulling van degene die alles in allen vervult. Of in wat simpeler, minder mooie taal. Christus is de vervulling van de gemeente en de gemeente is de vervulling van Christus. Voor vervulling kan je ook voltooiing lezen, eventueel. In de zin van het hoofd is niet compleet zonder lichaam, het lichaam is niet compleet zonder hoofd. En vandaar dat we in nogal wat schriftgedeelten lezen over de gemeente als lichaam van Christus. Dat wil zeggen, de gemeente maakt deel uit van Christus en heeft deel aan zijn zegeningen. Dat geldt niet voor alle gelovigen uit alle eeuwen en alle tijden. Oké, alle bedelingen, mag ook. Dat geldt voor de gelovigen sinds de opstanding van Christus... kan niet anders, hij is noodzakelijk de eerste. Dus het is sinds de opstanding van Christus. En het is tot aan, in het algemeen, zijn wederkomst. En meer specifiek wordt het dan tot aan de opname van de gemeente, logischerwijze. Want de wederkomst van Christus is de wederkomst van Christus met de gemeente. Die zijn lichaam is, enzovoorts. En u weet dat ik zeg het elke avond wel één of twee keer. Het is zo weer kerstfeest. Dus dan weet het weer. Dan wordt er gezien een engel. En terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God. En zeggen de ere zijn God, et cetera, et cetera. En dat zijn wij dus. In zijn wederkomst. Alleen dit is de beschrijving van zijn... Zijn eerste komst, maar het is allemaal profetisch van aard. Nee, het is historisch, maar het is profetisch van aard. En zo is het maar net. Hij komt met al zijn heiligen, om zo te zeggen. Hij komt met zijn loon, heet het zelfs, in dit verband. Maar toma. En hoe zit het dan zo ongeveer precies in het kort? Want we hebben nog maar een paar minuten. In gedachten hoor ik dan zo'n interviewer voor de radio of televisie, weet je wel. Hoe zit dat dan, willen ze precies weten? In het kort, precies?
Ja,
we hebben nog een paar minuten. Jongens.
Dit is
in
kort, hè?
Simpele zielen zijn het daar, hoor. Maar toma. Hij heeft, er staat namelijk vanaf hoofdstuk 2 vers 1... Dan gaat het wat langzamer. Dus ja, vandaar die hoofdstuk in. Je moet toch wat? Dus oké, hoofdstuk 2, dan wordt het dan. Dan gaat het zo langzaam dat de zin die in vers 1 begonnen wordt, wordt afgebroken en pas wordt voortgezet Nou ja, eigenlijk pas in vers 5 en anders eigenlijk vers 6. Namelijk, en u heeft hij levend gemaakt met Christus. En dat is in vers 5 dan al zo lang geleden, dat vers 1, dat men het woordje u alweer is kwijtgeraakt. En toen miste men het woord en toen heeft men ons ingevuld. Heb je dat? In de Statenvertaling.
Hier staat nu wij.
Hè?
De
herziende vertaling
geeft wij.
Oh, nou ja, ons, maar het heette u in vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt in welke gij enzovoort. En wij allen, dat slaat op de Joden. En dan, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft... Ja, dat had moeten zijn u. Dus de vertalers hebben het fout gedaan. Dat kun je zo zien. Maar het is die zin die in vers 1 begonnen is. En u... En dus heeft u... Vers 5, levend gemaakt met Christus. En nog een keer, en heeft u mede opgewekt. Zie je? Ze missen dat persoonlijk volgwoord daarin, maar dat hebben ze ons ingevuld. Maar het is fout, dat u moeten zijn. Of het veel uitmaakt, nee, maar daaruit blijkt, daarom haal ik het aan, om te laten zien hoe langzaam het hier gaat. Er wordt geen haast gemaakt. Natuurlijk. Hij heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Onze, dat het slecht begrepen wordt, ja, dat is met alles in de Bijbel. Ik kan het ook niet helpen.
Zijn ook geen alledaagse
diep. Nou ja, ik had vandaag nog een domineeszoon op bezoek. Ja, die kwam voor de piano, maar dat was een ander verhaal. Het was de pianostemmer, hoor. Maar was een dominee zoon. Ik kan geen namen noemen, want morgen staat het op internet. Dat hoeft hij allemaal niet te horen. Dus, want het is een bekende naam. Een bekende domineesfamilie ook. En zei, ja, mijn vader, die was dus dominee. Ja, mijn vader heeft al van u gehoord en van uw broer. Nee, heeft hij het dus over mijn vader en dienstbroer. Maar dat doet er niet toe. Ja, dat zijn van die bijbelgoochelaars. Nou ja, die had ik nog niet gehoord. Bijbelgoochelaars. Nou ja, wij bestuderen de Bijbel. En die dominees, die doen dat niet, hoor. Echt, ik zweer het je. Niet. Maar toma. Maar wij bestuderen de Bijbel, ja. En wij weten dus dat onze wedergeboorte, dat is dus levend gemaakt zijn. Onze wedergeboorte is niet op persoonlijke titel en niet een incident aan zich... staat niet op zichzelf. Onze wedergeboorte berust op de opstanding van Christus. En dat staat ook in dit schriftgedeelte. Mede levend gemaakt. En als u het ergens korter wil lezen... want hier staat het wat langdradig... als dat het goede woord is tenminste... dan lees je gewoon 1 Petrus 1, vers 3 of zo... waar staat dat God ons heeft wedergeboren... tot een levende hoop. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Waarna uitgelegd wordt wat die levende hoop dan is. Namelijk een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Staat er. Achter elkaar zo, wat de bedoeling van is. Maar... wedergeboren door de opstanding van Christus. Dat is Petrus. Maar als je het meer systematisch doet... dan lees je natuurlijk eerst Romeinen. De eerste brief in het Nieuwe Testament. En dan lees je in Romeinen 6... dan toch weer tamelijk uitgebreid... met een paar lastige woorden... maar niettemin blijft het schriftgedeelte duidelijk... dat wij als gelovigen met Christus zijn gestorven... begraven en opgewekt. En als ik dat bespreek daar in Romeinen 6, dan zeg ik, nou ja, het vervolg daarop, dat is dus Efeze 1 en dan 2. Namelijk, niet alleen gestorven, begraven en opgewekt, maar ook met Christus gezet in de hemel. Het daarop logische vervolg is natuurlijk weer, maar dat staat gewoon weer in Romeinen 8. dat wij vanuit de hemel weer geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dus in de formulering, of althans in het Nederlands, is dat daar verdwenen. Maar daar staat dat, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid. En ik lees hem alsof er staat de heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden. Want ik ben van mening dat het niet gaat over de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar een heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden aan de wereld. Want daar gaat de rest over, het volgt, dat blijkt eruit dat het zo is, dat je het zo, dat de bedoeling is van die woorden. Want er staat dat ook wij in hopen zijn zalig geworden en wij verwachten de zoonstelling, dat schriftgedeelte is het, voor het was al eerder genoemd, in Romeinen 8, wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat gaat over heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Maar wij zien uit, niet eens nadat we dat ontvangen, maar naar het moment dat wij in heerlijkheid met Christus geopenbaard zullen worden, uiteraard. En dat uiteraard is omdat niet wij de norm zijn, maar Christus is de norm. Het is voor hem uitzien naar, wacht op, zijn openbaring in heerlijkheid en wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik citeer het nu bijna letterlijk uit Colossense 3. Waar dat zo staat. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die ons leven is. En wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden. Naar de aarde toe. En tot die tijd zoeken wij niet de dingen die op aarde zijn. Niet links en niet rechts. We zoeken de dingen die boven zijn. Ja, precies. Kortom, hoofdstuk 2, vers 1 van Efeze. En u... Ja, dan wordt het spannend, want we de zin afgebroken. Daar zijn we allemaal aan gewend. Allemaal aan het afbreken van zinnen. De hele dag hoor je op de radio en op de televisie hoor je mensen die hun eigen zinnen afbreken. Die beginnen met, nou ja, als je kijkt naar, en ik bedoel, en dan hebben ze nog niks, ze beginnen echt zo aan het praten. Hè? En sommigen gewoon, en als ze even niks weten, dan gaat de auto, nooit opgevallen. Ik hoor dat altijd, omdat ik gewend ben gesproken teksten knippen. Ik doe het bijna nooit meer. Maar te knippen, wat er niet tussen moet, dan moet er tussenuit. En al die uitjes moet je er tussenuit knippen. En alle vloekwoorden natuurlijk knip ik er ook altijd tussenuit. Daarom praat ik altijd zo netjes op die opnamen enzovoort. Nou ja, maar verschrikkelijk. Weg. Ik dacht, maar die mensen praten zo. En niet alleen voetballers. Nou ja, toch? Let maar op. En de interviewers, die coureurs van de Formule 1, die beginnen allemaal met, I mean, want ze moeten Engels praten. Het is altijd, I mean, van wie ze dat toch hebben? Ik bedoel, van Johan Cruijff, maar is dat in het Engels ook doorgedrongen? Nou ja. Het is leuk dat ze zeggen wat ze bedoelen, maar toch. En u, nou ja, echt, verbijsterend, let er maar op, als je erop gaat letten, het is verbijsterend hoe slecht er gesproken wordt. Hoe beroerd die zinnen in elkaar gestoten. Er zijn verzameling woorden, en wij moesten op school leren onderwerp gezegd, een leidend voorwerp, een meewerkend voorwerp, en weet ik het allemaal. Niemand gebruikt dat, niemand spreekt in onderwerp gezegd, een leidend voorwerp, ze klungelen allemaal wat aan. Gooien is al woorden voor het voetlicht enzovoort. En u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, en daar blijft hij hangen dus, hè? En u, wat u? En u, daar gij dood waart door de misdaden, maar je voelt hem komen dan, hè? Begrijp u dat er dan ineens gewicht aan gehangen wordt? En nu, daar gij dood waart door de... Dood waart. Begrijp je? Er wordt niet meteen weggegeven waar het over gaat. Ja, ze vinden dat te moeilijk voor een gemiddelde ABS, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet niet waarom dat is. Ze vinden het te moeilijk. Wat hadden ze nou uit een, ik weet niet meer welke bijbelvertaling, hadden ze het woord koninkrijk eruit gehaald, omdat de gemiddelde VMBO'er, bestaat dat? De gemiddelde VMBO'er? Bestaat zoiets? Ik ben uit de tijd van HBS, maar die weet toch niet wat een koninkrijk is. Dus toen hebben ze dat woord eruit gehaald, omschreven. Belachelijk. Hè? Belachelijk. In mijn omgeving, van die lagere school, bestaat ook niet meer trouwens. Van die basisschoolleerlingen, die lezen gewoon Statenvertaling. Die weten het niet beter. De beter bestaat ook niet trouwens. Dus ja, die lezen gewoon Statenvertaling. Zijn ze gewend? Geen enkel probleem. Zijn iemand jammer die naam vallen enzovoort. Nou, en dan? Over een paar jaar moet je Duits gaan leren. En dan? Dan schijnt het toch niet problematisch te zijn. Of wel? Dan kan je toch in het Nederlands ook leren. Nou ja. En u? En dan blijft hij hangen. En dat is de bedoeling van. Het moet spannend zijn. Blijf bij. Wat zegt hij nou? En u? Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Nu dus niet meer dood, blijkbaar. Daar gij dood waart. Door de misdaden en de zonde in welke je eertijds gewandeld hebt, enzovoort. Kijk, dat men dood was. Ik weet hoe dat werkt hoor. Dan zeg maar dood. We waren toch niet dood? Toen we tot geloof kwamen, waren we niet dood. Want als je dood bent, kan je niet tot geloof komen, toch? Wel. En dan zeg maar, ja, maar je hebt twee soorten dood. Je hebt geestelijke dood en je hebt lichamelijke dood, enzovoort. En dan zeg ik, ja, dat weet ik. Ja, dat ken ik. Ook de Alpha-cursus gedaan. Staat het daarin? Weet ik eigenlijk niet. Je hebt tegenwoordig een Omega-cursus, volgens mij.
Ja, ik heb Alpha nog niet gedaan.
Dacht ik wel. Nou ja, iemand zei, ja, maar dat is toch nuttig, zo'n cursus. Ja, misschien wel, jongens, maar... Leer het nou gelijk goed. Hoezo geestelijk dood, lichamelijk dood? Roept u maar. Maar je moet weten wat dood betekent. Dood betekent eigenlijk hetzelfde als misdaden en ook hetzelfde als zonden. Dood betekent dat het mis is, dat er geen verbinding is. Dat is de echte betekenis van het woord. Dat is gewoon Nederlands. Ja, in Grieks ook. Of Hebreeuws, het begrip dood als zodanig betekent dat de verbinding verbroken is. That's all. Vandaar dat iets als verzoening, althans, dat is niet een goed voorbeeld, maar verzoening althans in de betekenis van Griekse katalasso, dat wil zeggen het maken van verbinding, het tegenovergestelde is van dood, uiteraard. Verzoening. Ja, je hebt ook een ander begrip dat vertaald is met verzoening. Dat is ilasmo. Dat is bedekken. Dat is de Hebreeuwse kafar, Hebreeuwse verzoendag. Dat is bedekken. Maar het andere woord, ook vertaald met verzoening in het Grieks van het Nieuwe Testament, is katalasso, apokatalasso. Dat is twee partijen bij elkaar brengen. Ja, dat is dus verzoening als tegenovergestelde van dood. Met andere woorden, verzoening komt overeen met opstanding uit de dood. Het is weer tot leven maken. Het is de verbinding leggen enzovoorts. En of het dan lichamelijk of geestelijk is, ja... dat doet er helemaal niet toe. Het is dood. En misdaden, ja, dan is het mis... Ik ben blij met zo'n Nederlands woord, dan is het mis. En als het mis is, dan zit je zonder. Dat is het volgende woord, zonden. Wij kennen het eigenlijk alleen... we kennen dat zelfstandig naamwoord, zonden. Niemand gebruikt het ooit meer, maar het woord zonder kennen wij nog wel. En daar ben ik heel blij mee altijd. Want ja, ik word een beetje allergisch ook voor het idee van... Ja, maar het woord in het Grieks of in het Hebreeuws betekent dat het geen verbinding, dat het mis is. Ja, dat betekent het in het Nederlands ook. Dus zeg nou gewoon wat het woord in het Nederlands betekent. Daar heb je geen Grieks voor nodig. Soms wel, maar in dit geval helemaal niet. Dan zit je zonder, dat is wat het is. Dus zonder misdaden en dood is drie keer hetzelfde. Daar ga je dood waard. Driemaal dood. Door de misdaden en de zonden. Want de mens wandelt nou eenmaal van nature in de dood. Door de misdaden en de zonden. Dat is kenmerkend. Vandaar dat ik er niet wakker van word van licht. Dat als iemand weer eens verteld heeft hoe beroerd het ervoor staat in de wereld. En hoe er al van alles mis is in de wereld enzovoort. En vooral mis, let op, miscommunicatie. Kijk, als men in de wereld dood is, dan betekent het dat alle communicatie per definitie miscommunicatie is. Want communicatie is leven, dat is gemeenschap. En als het mis is, ja, dat is dood. Dus vandaar dat iedereen tegenwoordig communicatie studeert. Nou ja, de naam verandert. Dat heet tegenwoordig ook wel management en zo. En,
dat moet ook communiceren.
En iets als databeheer, maar dat is hetzelfde hoor. Dat gaat allemaal over communicatie. Bewaren van gegevens die uitgewisseld moeten worden enzovoort. En dat gaat altijd al. Niet alleen bij de belasting. dat is de wereld. De een zegt wat, de ander begrijpt het verkeerd. Dat is dat bekende spelletje dat je elkaar wat door moet vertellen. In de gezellige verjaardagsfeestjes. Daar hou ik zo van, verjaardagsfeestjes. Maar uit toe maar. Ja, je hoeft mij niet uit te nodigen. Maar begrijp je ongeveer waar ik het over heb? Dat is de wereld. Ik doe er heel laconiek over. Dat is niet te veranderen, dat is niet te verbeteren. Dat is een en al miscommunicatie. Denk eraan als morgenavond die twee mannen en die dame erachter. Worden wij toegesproken als kleuterklasje. Nou, misschien is dat ook wel terecht, want dat weet ik allemaal niet. Maar man, ik heb meelijden met die lui die daar in alle ernst ons moeten gaan vertellen wat ze nou weer bedacht hebben, enzovoort. En het helpt toch niet, want een kind kan uitrekenen... Nee, doen ze niet, maar ik kan uitrekenen... dat als het iets met griepachtigs is... dat je in deze tijd van het jaar krijg je daar een piek in. Wat je ook doet, dat maakt niks uit. Of je nou ingeënt wordt tegen de griep of niet... je krijgt het toch. Nou ja, oké, minder erg, zeggen ze dan... Dat is om de statistiek te vertroebelen, denk ik dan altijd maar. Want dan kun je het helemaal niet meer bij. Natuurlijk is dat zo. Ja. Het enige waar ik me zorgen over maak, is dat de overheid denkt dat die er wat aan moet doen. Dat is heel vervelend. Ja. Want ja, dan is het eind zoek, hè. Ze wat moeten doen aan alles wat ons bedreigt. Dan moeten ze geboortebeperking invoeren, verplicht. Want... Het is niks zo dodelijk als geboren worden. Je overleeft het niet. Je overleeft het gegarandeerd niet. Nee. Maar toen maar. Zie, nou verdwaal je daar al in. Het is allemaal mis in de wereld. Ja. Door de misdaden en de zonden. Namelijk de zonden. Want het is natuurlijk toch gewoon... Het zijn synoniemen voor hetzelfde. Dood, zonde, wet wordt er meestal ook bij genoemd, omdat die wet, ja, dat werkt ook nooit. Dat is wat de Bijbel er ook over zegt. Maar de apostel heeft natuurlijk een bedoeling met deze dingen eerst te vermelden, hè, voordat hij zijn zin voltooit. Je weet wat er gaat komen, je voelt hem op je klompen aan of zo. En u... Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Kijk, dat vers 2 zou je ook gewoon weg kunnen laten, eigenlijk het hele gedeelte wat nu volgt. Want vers 5 neemt de draad weer op. ook toen wij dood waren, enzovoorts. En toch komt er een een en ander aan toelichting. Want het gaat maar niet over incidentele misdaden en zonden. Zoals daar zijn. Ik heb even geen opsomming bij de hand, maar de Bijbel heeft hier en daar opsommingen van. Wat er allemaal mis kan gaan, zal ik maar zeggen. Nee, het gaat om dat structureel is. In welke gij, niet die gij eertijds gedaan hebt, maar in welke gij eertijds gewandeld hebt. Dat was onze biotoop. Ken je dat woord nog? Het heet tegenwoordig milieu, geloof ik. Maar het is waarin je leeft. Dat is die wereld, daar heb ik het over. En het staat hier nog veel sterker dan ik het kan verwoorden. In welke gij eertijds gewandeld hebt, geleefd hebt, dan naar. En naar heeft de betekenis van in overeenstemming met. Oké, naar analogie van. Samenhangend met. Tegenwoordig heet het als je kijkt naar. Verschrikkelijk dom taalgebruik. Maar. In welke geest dat ze gewandeld hebben? Naar de eeuw deze wereld. En nog een keer, naar de overste van de macht der lucht. Want als je dan even niet kan volgen wat dat is, de eeuw deze wereld, dan staat het alsnog achter, in tweede instantie, de overste van de macht der lucht, namelijk. Heb je dat? Vandaar dat naar en nog een keer naar. Nog zo'n voorbeeld, die heb ik al genoemd, was 1 Petrus 1 vers 3. Die van wedergeboren tot een levende hoop. En daarna tot, nog een keer tot, een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Dat is die levende hoop namelijk. En dat het een levende hoop is, is omdat het bepalend is voor ons praktische leven. Wij weten waarheen wij onderweg zijn. En ja, dat is bepalend voor onze wandel, voor ons leven als zodanig. Maar hier staat dus, in welke gij eertijds gewandeld hebt, weer implicerend dat we er nu niet meer in wandelen. Althans, was de bedoeling. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld. Dit is, ik heb altijd meelijden met de vertalers, hè. Dat weet u. Hier hadden ze geen keus. Ik bedoel dit. Wij kennen in de Statenvertaling, Grieks Nieuw Testament, kennen wij het woord eeuw en het woord wereld. Eigenlijk had ik moeten zeggen, wij kennen, maar misschien kent u het niet, maar we kennen het woord aion. En we kennen het woord kosmos. En die woorden komen tamelijk nauwkeurig overeen met onze woorden eeuw en wereld. Maar het probleem van die beide woorden is dat ze ook in het Grieks, maar zeker ook in het Nederlands, verwisseld kunnen worden, over elkaar heen liggen. Een soort synoniemen zijn. Ze dekken elkaar niet helemaal, maar wel grotendeels. De tegenwoordige eeuw noemen wij ook de tegenwoordige wereld. Als er van Demas, de eerste democraat denk ik altijd, dat was niet zo, zeker niet de eerste, maar Demas. Er staat van Demas, hij heeft mij ook mij verlaten, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Het had ook, ik weet niet welk woord er in het Grieks staat, het had ook kunnen zijn de tegenwoordige eeuw. Want in beide gevallen gaat het niet maar om de stoffelijke wereld, schepping, zo je wilt, als zodanig. Maar het gaat om hoe die reilt en zeilt. En voor zover die reilt en zeilt of vaart of wat die maar doet dan. Heb je dat? De tegenwoordige eeuw, dat is de wereld zoals die is. Maar als je zegt de tegenwoordige kosmos, dan heeft het gewoon dezelfde betekenis. Vooral omdat je zegt het tegenwoordige. Waarbij de echte betekenis van kosmos, die is van een georganiseerd geheel. Het is het tegenovergestelde namelijk van chaos. Heb je dat? Ja, het is zo. Kosmos is het tegenovergestelde van chaos. En via het Grieks, Griekse filosofie, of hoe dat maar heet, Griekse... Ik kan niet op het woord komen. Maar het idee van de oorsprong van de wereld is... In het begin was er chaos en toen kwam de kosmos. Sommigen menen dat in de Bijbel te moeten inleggen en zeggen dan... God schiep in het begin hemel en aarde, maar het was een oersoep. Van wie is dat woord eigenlijk, oersoep? Ik heb altijd toch mijn bedenkingen tegen soep trouwens. Omdat je nooit weet wat erin zit. Ik niet. Maar goed. Maar oersoep noemen ze dat. En daar heeft iemand in staan roeren dan. En toen, of er is een rotje ingevallen. Toen vuurwerk nog niet verboden was, zou ik maar zeggen. En toen is het ontploft of zo. Maar in ieder geval, het was eerst chaos. En toen heeft zich dat georganiseerd. En is het kosmos geworden. Dat is het verhaal. En dat leest men dan in de Bijbel ook in. God schiep hemel en aarde, maar in het begin was het nog niks. En daarna was het een zootje en toen was het... En dat is het kennelijk ook altijd gebleven dan. Maar toen maar. Maar wereld en eeuw. Hier hebben de vertalers het probleem. Want wat ze dikwijls doen is aion vertalen met wereld. En kosmos vertalen ze sowieso met wereld. Maar nog een paar andere woorden ook trouwens. Vertalen ze ook met wereld. Ook de woord voor de menselijke samenleving, oikumene, samenleving, vertalen ze ook met wereld. Ik meen zelfs in Johannes 3, vers 16, als ik me goed herinner. Maar misschien herinner ik me dat niet goed. Al zo lief had God de samenleving in de zin van de menselijke georganiseerde. Maar wat praat ik toch? Dit is ook Nederlands. We hebben de wereld van de... Wat hadden we vandaag? Want dan was die meneer weer op de televisie met zijn interessante verhalen over de natuur. Het was de evangelische omroep, dus daar mag je naar kijken. Maar, hoewel ze het daar tegenwoordig ook over zoveel miljoen jaar geleden hebben. Maar toch maar. Nee, hoe heet die knaap? Die zogenaamde natuurkundige... Ik ben zijn naam kwijt. Hè? Ja, Freek. Freek heet hij. Ja, Freek. Die was weer bezig en dan had hij een of andere hagedis of zo. De wereld van de amfibieën enzovoorts. Daar kun je toch over hebben dan. En er was er ook nog iets over, zo deed hij, over zeeleeuwen. Met een paar honden van die beesten op één rots. Zo zat hij nou te wijzen hoe dat ging. En dat het daar zo meurde, zei hij. Maar goed. Ja, nou, zoiets. Maar dat is de wereld van enzovoorts. De wereld van zus en de wereld van zo. En in de menselijke cultuur ken je dat ook. De wereld van... als we het over de Gouden Eeuw hebben. Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw is de wereld van Rembrandt. Ja. Heb je dat nog? In de IJzeren Eeuw, kent u die ook? Dat was de 19e eeuw. 18 zoveel in industrie. De IJzeren Eeuw. Nog net van de Eiffeltoren en van al die ijzeren bruggen en wat er was. De IJzeren Eeuw. Was het 100 jaar? Nee. Dat heeft er ook niks mee te maken. Het idee van een eeuw is 100 jaar. Dat gaat meestal niet op. Dat is maar een enkele keer dat het woord in die betekenis gebruikt wordt. Als ik zeg 19e eeuw, ja, dat is van 1800. Als je het vertaalt uit Engels, wordt het de 1800s. Je moet nooit zeggen 19e eeuw, dan snappen ze daar helemaal niet. In Nederland ook al niet meer natuurlijk. Maar toch maar. Maar eeuw en wereld. De vertalers hebben het hier niet uit elkaar kunnen houden, want er staan... Beide woorden worden hier gebruikt. Dus je kan niet zeggen, de wereld is de wereld. Ze moesten nu wel het woord eeuw gebruiken. Maar dat ik er bij stilsta, heeft nog een andere reden. Dat is dat hier even doorcijpelt dat het woord aion niet alleen maar gebruikt wordt voor iets onbepaalds, want dat is het eigenlijk, hè? Ons woord eeuw en het Griekse aion en het Hebreeuwse olam, dat heeft niet de heeft zelfs niet de betekenis van altijd durend, ook niet een korte duur. Het betekent, wij kennen er geen grens van. En het hoeft niet eens tijd te zijn, kan nog wat anders zijn ook. Eeuw. Wij weten niet precies wat het is. Het is onbepaald, het is niet goed te omschrijven, we kennen geen afmetingen. Dat is de echte betekenis, grondbetekenis van de term. Maar de term eeuw wordt gebruikt dus voor dat ontastbare van de tijdgeest, of hoe je zo'n ding maar noemt. Wij praten over publieke opinie en dat soort dingen meer. Wat is een wijze van denken? We nemen dat van elkaar over. Het is nog besmettelijker dan COVID, denk ik wel eens. De overheid neemt geen maatregelen daartegen. Dat is ook helemaal niet te doen. Tegen COVID ook niet, maar dat doen ze, dat proberen ze dan wel, want ze denken dat het een soort techniek is waar je wat aan. Dat is natuurlijk een misverstand. Hoeveel jaar duurt het nog voordat men daarachter is? Maar ja. Maar de term eeuw wordt ook gebruikt, dat hangt af van in welk verband en in welke discipline, in welk vakgebied, maar de term eeuw wordt ook gebruikt voor heersende principes, heersende geest. Dat is dat begrip tijdgeest. Het wordt gezien als de een of andere macht die actief is en iets regelt, die heerschappij uitoefent. En hier, ik kan het rustig zeggen, want hier, ja, men zegt, ik kom uit de gnostiek. Dan zeg ik, oh, heet dat gnostiek? Nou, wil ik helemaal niet weten. Ik lees het hier gewoon, want de eeuw deze wereld blijkt toch heus niks anders te zijn dan de overste van de macht der lucht. En dat is de duivel. Heb je dat nog? En dat is het dan. En dat je daarmee vaststelt, niet alleen via dat woord eeuw, maar ook via dat woord overste van de macht der lucht, dat je daarmee vaststelt dat in de praktijk de wereld ligt in de macht van de duivel. Dat is zo. En maar een van de misverstanden daarbij is, en ik heb me daar ook wel schuldig aan gemaakt, dat ik dan zeg, ja, de duivel regeert de wereld. Dan moet ik u zeggen, zo is het niet, de wereld is aan de duivel onderworpen. Maar regeren doet hij niet. Echt niet. Misschien heb ik dat vorige keer ook gezegd, hoor. Ik geloof daar absoluut niet in. Dat is een noodlottig misverstand. En vooral in onze kringen. Overigens, denk ik wel eens. De wereld is aan de duivel onderworpen. Maar dat betekent niet dat hij de dienst uitmaakt in de wereld. Dat kan hij niet. Die macht heeft hij niet. En dat is ook heel zijn bedoeling. Dat probeert hij misschien, maar dat krijgt hij ook echt nooit voor elkaar. Dat kan hem ook niet zoveel schelen. Wat hem kan schelen is waar hij op uit is dat wij ons met de verkeerde dingen bezighouden. Dat wij de waarheid niet kennen en dat we de waarheid niet dienen enzovoorts. Dat is de bedoeling. En als je ons niet kan tegenhouden om tot geloof in de Heer Jezus te komen en die te erkennen als onze Heer en Koning voor de toekomst dan, nou ja, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als hij ons daar niet van kan tegenhouden, dan probeert hij daarna ons te bezig te houden met allerlei dingen die je verder ook helemaal niet te doen en die de wereld ook niet veranderen, enzovoort. Zolang we ons maar niet bezighouden met het betrachten van de waarheid. Die uitdrukking die heb ik uit Efeze 4. Waar staat dat we de waarheid betrachtende zouden opwassen in alles enzovoorts. Begrijp u wel? Wat dit doet is verwarring zaaien. En misschien weet u dat niet, maar daar zijn dikke boeken over geschreven. Er zijn complete filosofieën de wereld overgaan tot vandaag. Ook in verband met evolutieleer enzovoort. En zeker onder in kringen van de zogenaamd progressieven. Die zeggen, het wordt vanzelf allemaal wel beter. En misschien niet, maar het moet beter worden. En als het beter moet worden, moet wat we nu hebben, wat het ook is, moet dus verdwijnen. Want het moet beter worden. En wat dan weten we niet precies, maar we beginnen vast met het opruimen van wat we nu hebben. Dan openen we de weg voor het toekomende. Heb je dat nog? Vroeger werd ons geleerd, want ik ben opgegroeid natuurlijk tijdens de, hoe heet dat, de Koude Oorlog, werd ons geleerd dat communisme, want wij waren christelijk en een christelijke school, daar, en dat het communisme weliswaar zijn systemen niet kan invoeren hier in het Westen, maar ze zijn er wel op uit om de samenleving onderuit te schoffelen. En als het nou maar in elkaar valt, als er maar één keer een chaos wordt, dan kan je opnieuw gaan roeren om er alsnog een kosmos van te maken. Nou, dat is wat de duivel doet, de chaos maken. Ja, daarom, dank u zuster. Daarom heet hij de diabolos, de dooreenwerper. En ik zeg dat mede omdat ik natuurlijk ook onder andere dag wel hoor over mensen die dan denken dat de duivel een plan aan het uitvoeren is vandaag en gisteren, zou ik maar zeggen. En daar moet voor gewaarschuwd worden enzovoort. De duivel voert geen plan uit. Echt niet. En als u echt denkt van wel, dan moet ik u weer vertellen hoeveel plannen die dan al gehad heeft, want dan ken ik er nog een paar. En dan, maar dat vind ik eigenlijk ook zonde van mijn tijd. Omdat, dan denk ik, nou lees dan maar een paar geschiedenisboekjes, dan weet je dat het peanuts is waar wij vandaag mee van doen hebben. We vinden het niet leuk, maar ja, de wereld is nou eenmaal een chaos. Soms komt het dichtbij, daar maak ik me wel wat zorgen over. Maar het kwam vroeger veel dichterbij. Niet zo heel lang geleden. Toch? Sprak van de week mijn oom. Nee, niet van de week, het was langer terug. Mijn laatste overlevende oom nog, die 96 of zo. En die zegt, je weet toch dat ik in Duitsland gewerkt heb, afgevoerd ben naar Duitsland in de oorlog. Ja, was een jonge man. Nee, al die jonge mannen moesten naar Duitsland, moesten daar werken, enzovoorts. En er zijn er ook vele van nooit teruggekomen, omdat ze door de geallieerden gebombardeerd werden natuurlijk. Hè. Ja, maar toen maar. Is dat erg? Ja, dat is heel erg. Is dat van de duivel? Ja, van wie denk je dat het is? Eigenlijk gewoon van de mensen, hoor. En van alle kanten. Ja. Dus doe maar. Maar de eeuw deze wereld is de overste van de macht der lucht. Dat wil zeggen, dat zijn die over, dat heet in Efeze 4, ik moet even losje ontslaan. Nee, 6. Dat heet in Efeze 2, wat zou ik ontslaan. Dat heet in Efeze 6, vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik roep altijd meteen dat wij wissen waarachter de strijd hebben tegen vlees en bloed. Maar daar ben je er niet mee. Daar zit wat achter. En dus schiet het niet op. Dat is wat hij zegt. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers, deze wereld, der duisternis, deze eeuw. Zie je het woord wereld en eeuw ook weer allebei in één vers. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En de overste van die macht der lucht, dat is de diabolos himself. Het is alleen verwarring zaaien. En wat voor soort verwarring het is, maakt niet uit. Welke religie je aanhangt, voor de duivel maakt het niet uit. Als je de ene niet blieft, stuurt je de andere. Zo werkt het. Heeft er geen belang bij, er zit ook geen richting in. Het is alleen afleiding. Altijd afleiding van de waarheid. Altijd moeilijk doen. Enzovoorts. En niet alleen op religieus terrein, maar met alles wat in de wereld zo omgaat. En dat is de eeuw. Dat is de sfeer. Wij noemen het een geest. Tijd. Geest. Let op het woord tijd. Dat is ook tamelijk synoniem met eeuw. Tijd, geest. Maar het wordt beschreven bij gelegenheid als, niet in de Bijbel, maar het wordt beschreven inderdaad als een eeuw, namelijk een of andere kracht die in de wereld werkt. Eigenlijk moet je daarbij tegelijkertijd denken aan, als je dat kunt, aan al die Griekse goden. al die goden uit die Griekse mythologie. Dat zijn allemaal krachten, natuurkrachten en of wat het maar is enzovoort. En de een doet dit en de ander doet dat. En die doen het ook met elkaar, zou ik maar zeggen. Dat was nog voordat de televisie uitgevonden was, deden ze dat met elkaar. Of juist niet natuurlijk, maar weet je. En dan op aarde was je dan de pineut. Als die God het weer liet afweten enzovoorts. Nou, zoiets. Eeuwen. De eeuw deze wereld, maar dat is er dan maar één hier in Efeze 2 vers 2. En het is de overste van de macht der lucht. De lucht is hier tamelijk synoniem met hemel natuurlijk. Want de duivel is een hemelswezen en hij is tot vandaag in de hemel. Het zijn niet aardse, maar het zijn krachten vanuit de hemel die op aarde werkzaam zijn. Pas in de toekomst zal hij op aarde geworpen worden. Met zijn personeel. Maar het is pas later. Daarna koppelen we het nog even terug voor de zekerheid naar hoofdstuk 1 vers 21. Christus is gezet boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Maar wij leven hier op aarde daaronder. Niettemin wordt nu gezegd, dat is de strekking van de eerste verse van Efeze 2, dat wij van Gods standpunt uit bezien een positie hebben in de hemel. Wij staan daarboven. Heb je dat? Nou ja, en dat zou onze levenshouding ook moeten zijn. Wij leven daar, dat is onze wereld niet. Gaat het mis in de wereld? Ja. Is dat erg? Ja. Is dat kenmerkend voor de eindtijd? Nee hoor, de begintijd was ook zo. Het is altijd zo geweest. Want er staat natuurlijk in Matthäus 24 in verband met de wederkomst van Christus, dat inderdaad, dat gij zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën. Besmettelijke ziekte, ik over het 1, 2, 3, 4, 5 en wat het mannen. En nog is het einde niet. Maar het staat er niet als iets nieuws. Het staat er, als u mij vraagt, het staat er als gewoon de continuering van wat de voorgaande 4000 jaar ook al aan de hand was. Er verandert, zult gij in deze tijd de koninkrijk oprichten, wat zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding der eeuw? En de Heer zegt, nou, voorlopig niet, je krijgt nog gewoon dit en dat. En nog eens het einde niet, het is maar het begin desmate. Het is niet kenmerkend voor de paar laatste jaren voor de wederkomst van Christus of zo. Men doet wel alsof, maar dat is niet zo. Dat is de gang van zaken in een wereld waarin alles mis is. Maar wij staan daarboven. Dat is nou helemaal zo. Is dat erg? Ja, dat is erg. Wat moeten wij eraan doen? Nou, zien dat we het overleven. En ons er niet te veel van aantrekken. Want we hebben een andere doelstelling. De Heer doet er niks aan. Wij ook niet. Dat neemt niet weg. Ik weet het. Dat neemt niet weg dat wij toch redelijk verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en onze directe omgeving. Waarna de vraag is hoe ver onze directe omgeving strekt. Hoe ver is onze actieradius om ons heen? Is dat ons huis? Is dat de straat? Is dat het dorp? Is dat het hele bisdom misschien? Of waar ben ik hier eigenlijk? Oh, Alkmaar. Is dat de hele polder dan of zo? Of wat het is? Of is het ons hele land? Nou, ons hele land. Weet ik, dat weet ik ook niet. Dat is. Wat moet ik ervoor zeggen? Dat weet ik ook niet. Je hoeft je me ook niet naar te vragen. Dat weet ik. Dan moet je maar zelf uitmaken hoe ver dat strekt. Je moet je eigen leefomgeving een beetje op orde zien te houden. Voor jezelf in de eerste plaats. Dat is het dan. En voor zover wij zouden bidden voor de overheid staat er niet omdat het ons land wel zou gaan en al dat soort dingen meer. Maar dat is opdat gij een gerust en stil leven, opdat wij die een gerust en stil leven zouden hebben. En dan hebben wij een tamelijk gerust en stil leven. En dan zeggen we, ja, maar we moeten vechten voor dit en dat. En we worden beladen, we moeten er tegenin. En dan moet je het allemaal waarschuwen. En dan sturen allemaal mails rond en appjes en weet ik veel wat. En stukken die we dan moeten lezen. En dat moeten we helemaal niet. Dan moeten we gerust en stil leven leiden. En we zouden de overheid onderdanig zijn. Dat gaat een heel eind, denk ik, ja. Ja.
Ze winnen toch altijd,
ja. Dus doe maar. Maar verder rest is uw eigen verantwoordelijkheid. Maar wij hebben gewandeld naar de eeuw deze wereld. Onder de macht van de duivel is dat dus in de praktijk. Zie? En het is, nog een keer, hè. Het is de eeuw van deze wereld. De overste van de macht der lucht. En daarna heet hij de geest. Want die eeuw is een geest, maar dat had hij al begrepen. Ik heb het woord tijdgeest gebruikt, dus vooruit maar. De geest die nu werkt, dus actief is in de kinderen, zonen eigenlijk, der ongehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid is synoniem met ongeloof. Dat weet u, hè? Gehoorzaamheid is gehoren. Geloof is gehoor geven aan het medegedeelde. Ongehoorzaamheid is ongelovig, dus de ongelovige wereld, de mens. En die geest, die kracht, die eeuw, die overste, die werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Als je dan niet wil geloven, ja, dan... Weet u wat er staat? In 2 Thessalonicenzen 2... Als men dan de liefde van de geen liefde heeft voor de waarheid om zalig te worden, dan stuurt de Heer en geest naar leugen. Zullen de waarheid niet willen? Nou, dan maar de leugen. Dan ben je dus aan de duivel, de leugenaar van de beginnen, overgeleverd. Je hebt geen alternatief dan. En dat is wat beschreven wordt. Wij leefden in die wereld. Wij worden geacht wedergeboren te zijn. En daarmee trekt de Heer ons uit de tegenwoordige boze aion. Zie? Eeuw. En dan moet je niet terugtrekken en zeggen, nee, ik wil hier niet weg, want ik wil hier iets doen voor uw koninkrijk of zoiets. Of ik wil hier het onrecht in de wereld bestrijden of iets dergelijks. Ja, dat kan je wel bedenken, maar dat is wat de lui doen, hè. Bedenken zelf wat. Wij goochelen met de Bijbel, zei de man. Dus ja. Je kunt je beter aan de Bijbel houden, ja. En die zegt, niks aan doen, er verandert toch niks, het heeft geen enkele zin. Dit komt nog, maar dat is later. Dit is Gods plan nu, hij trekt er ons eruit. Onder welke wij allen eertijds verkeerd. Er staat ook wij allen. Want dus hij begon met die onderbroken zin, weet je nog. En u. En in vers 3, ook wij. Wie bedoelt hij dan?
De gelovigen, nu. Tenminste toen.
Wat is het verschil dan tussen u en wij hier? Het is u en ook wij. Dat u is, gij heidenen, gij die eertijds heidenen waart. Oké, ik leen hem even uit vers 11. Efeziërs. En ook wij, dat wordt dan wij uit de Joden, logischerwijze. En dat is al een aanloop naar het gedeelte vanaf vers 11. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Toen waart gij in die tijd, eertijds, weet u nog? Dat woord was ook al gevallen. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls enzovoorts. En daarna vers 14, want hij is onze vrede die deze beiden, twee categorieën, heiden en joden, één gemaakt heeft in Christus. Wat onderscheid tussen heiden en joden, dat wordt al gemaakt, althans in de tekst wordt het gemaakt, al vanaf vers 1. En u heeft ze levend gemaakt, onder welke ook wij, En dat ook, dat drukt lijkt mij duidelijk uit dat het gaat om de tegenstelling eventueel tussen u en wij. Ook wij allen, ook de Joden leefden eertijds, of verkeerden heet dat, eertijds in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses. Wat hier dus staat is dus van toepassing op u, zowel als wij. Het geldt namelijk voor zowel, inmiddels gelovigen, uit de heidenen, zowel als de Joden. Maar ja, dat is natuurlijk een aspect dat uitgebreid aan de orde komt in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. U weet het evangelie kracht Gods van zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek, enzovoorts. En hoe zit het dan met de heidenen die de wet niet hebben? Nou, de heidenen die de wet niet hebben, zijn zichzelf in een wet als die, enzovoorts. Staat daar, hè? Romeinen hoofdstuk 2. En zo verder. En dan hoofdstuk 3. Want ze hebben alle gezondigd. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, enzovoorts. Worden om niet gerechtvaardigd. Want ja, vanuit heidens standpunt is er waarschijnlijk niet zoveel idee over dat de Joden een andere positie innemen. Maar vanuit de Joden is dat besef er uiteraard wel. Maar Paulus zei, nee, ook wij allen hebben verkeerd in de begeerlijkheden onze vleeses. En jullie dus ook. In de begeerlijkheden onze vleeses doende de wil des vleeses en der gedachten. En dit is toch redelijk abstract, redelijk ongrijpbaar. Want is het dan fout dat je het wil des vleeses doet? Of der gedachten? Tegenwoordig wordt het gepropageerd. Je moet doen wat je voelt, dat is wat telt, hè? Dat weet u. Waarheid bestaat niet, maar men spreekt zelfs over onderbuikgevoel. Waarom het niet de bovenbuik is, dat vraag ik. Hè? Nou ja, dat weet ik dan ook niet. Maar wat je voelt, je moet doen wat je voelt. En je verstand uitschakelen, dat is nogal populair. Men heeft de waarheid afgeschaft, dus nadenken hoef je dan ook niet meer. Zie? Nou ja. Maar dat is het. En dat is ook de onstabiliteit van de mensheid, van de samenleving, politieke wereld, economische wereld, filosofische wereld, in de eerste plaats eigenlijk. De instabiliteit daarvan. De ene keer denkt men die kant op en de andere kant. Daar denken we weer de andere kant op. Dat gaat heen en weer tussen bepaalde grenzen. U weet wat de Stoïcijnen en de Epicureërs, daar heb je het ongeveer wel gehad. En daartussen beweegt het dan heen en weer. Niet als een nette sinus, maar het beweegt daartussen, beweegt het heen en weer. Dat is wat gebeurt. En ja, donder de wil des vleeses, dat is van de natuurlijke mens. Dat is instinct van de mens. En der gedachten. En daarmee waren ook wij, Joden, onder de wet. Ook wij waren van nature kinderen des toorns. En eerst heette het kinderen der zonenstaten, maar het maakt hier geen verschil eigenlijk. Zonen der ongehoorzaamheid en nu heette zonen des toorns, gelijk ook de anderen. Wie dan ook maar, de gehele mensheid. En misschien moet ik er dan bij vermelden dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat de mensheid existeert onder de toorn Gods. Niet onder het bestuur van God, niet onder de leiding van God. Integendeel, onder het oordeel Gods, dan wel onder de toorn Gods. Dat is Romeinen 1, vers 18. De toorn Gods wordt geopenbaard over enzovoorts. De mensheid die de waarheid en ongerechtigheid aan onderhoudt. En anders is het gewoon Johannes 3. Wordt iedereen geacht te kennen. Johannes 3, vers 16. Waar staat dat de mens, zo ongelovige mens, leeft, bestaat, existeert onder de toorn Gods. Onder het oordeel heet het, eerst. Maar lees dan ook het laatste vers van het hoofdstuk. Wie niet gelooft, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. En niet alleen van de heidenen, maar ook van de Joden. En dus, alles is mis in die wereld. Alles wordt beheerst door de dood. Op alle niveaus, voor zover er verschillende niveaus zijn. En daaruit zijn wij verlost door de wedergeboorte, door onze opstanding met Christus namelijk. Wij waren van nature, ook wij uit de Joden waren van nature kinderen des toorns. Dat wil zeggen, daar leefden wij onder. Ongehoorzaamheid, en dus kinderen des toorns. Gelijk ook de anderen, daarmee wordt het weer gelijk getrokken. Maar God en u, waar gij dood waart, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, en met die uitdrukking ben je rond, hè? Want dan ben je weer terug in verzin. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, ook toen wij dood waren, ook toen wij, let op ook, dat is weer, hè? Ook wij, net als in vers 3, ook wij, want vers 1 begint met en u. Maar nu is het ook wij, toen wij dood waren door de misdaden. Met andere woorden, dat stuk wat ertussen zit, dat is vers 2 tot en met 4, min of meer. Daarin wordt uiteengezet in welke positie wij verkeerden in de wereld als zodanig in deze oude schepping. En tegelijkertijd wordt gezegd dat het niet alleen betrekking heeft op deze heidenen die tot geloof zijn gekomen, maar net zo goed op de Joden. Allebei tegelijk. En dat allemaal verstopt in een omweg. In een soort tussenzin. Parenthese, moet ik eigenlijk zeggen. Maar God, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft. En toen hebben ze er maar ons van gemaakt in de vertalers. Omdat het overeenkomt met wij. Uit deze zin hier. Maar eigenlijk had het moeten ingevoerd worden vanuit vers 1. En dan is het u. Maar ja, het maakt in de praktijk natuurlijk geen verschil. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft. Eigenlijk moet je het weglaten, dan heb je helemaal geen probleem. En u, en ook wij. Maar God heeft levend gemaakt met Christus. En dan moet ik weer zeggen, of weer, ik moet weer commentaar leveren. Heeft ons levend gemaakt? Jawel, dat is in vers 1 ingevoegd. En hier staat het dan uiteindelijk, heeft levend gemaakt. Maar merkwaardigerwijze komt de nadruk te liggen niet eens op heeft levend gemaakt, maar de nadruk komt te liggen op met Christus. En die nadruk wordt gelegd in die weer een tussenzin. En deze keer hebben de vertalers die tussen haakjes gezet, zodat wij hem ook een keer zouden overslaan. Maar dat is die zin, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is puur een losse zin ertussen, maar dat is de toelichting op met Christus. Zie, het is niet onze persoonlijke verdienste of persoonlijke titel heet dat officieel, waardoor wij zalig geworden zijn, maar wij hebben deel gekregen aan de zaligheid van Christus. En dus logischerwijze op grond van zijn verdienste, dat kan ik makkelijk zeggen omdat natuurlijk Romeinen 5 dat tamelijk breed uiteenzet. Sprekend over de gehoorzaamheid van Christus, de rechtvaardigheid van Christus. En Romeinen 3 al, het geloof van Christus enzovoorts. Kortom, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat blijft hier ook een thema, want er wordt weer opgepakt in vers 8, kijkt u maar. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Maar in vers 5 wordt het al tussengevoegd, waaruit volgt dat dat dus een belangrijk gegeven is hier, in deze uiteenzetting. En dus dan gaan we weer, vers 5. God, maar God heeft, ook toen wij dood waren, God heeft levend gemaakt met Christus. Nou begrijpt u waarschijnlijk ook waarom dat persoonlijk forum voor ons er überhaupt niet staat. De bedoeling is niet, God heeft u levend gemaakt, God heeft ons levend gemaakt. Maar de bedoeling is, God heeft levend gemaakt met Christus. Zodat de klemtoon echt komt te liggen op Christus. Ja. Ik heb trouwens altijd de filosofie aangehangen dat die tussengeschoven woorden, die schuingedrukte woorden, als je gewoon jezelf oefent om ze weg te laten, dan heb je geen enkel probleem. Oké, het taalgebruik is dan misschien wat ingewikkelder, maar het is nauwkeuriger. En dat heeft bij andere vertalingen geen enkele zin, want die zijn sowieso niet nauwkeurig. Maar de Statenvertaling heeft tot doel zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Dus ja, als je dan woorden tussenvoegt, probeer ze maar eens weg te laten. En dan krijg je toch een andere klemtoon. Waar nog bij komt, dat wij zijn bekend met het gegeven dat als iets schuin gedrukt is, cursief, dat het klemtoon krijgt. Dan moet het opvallen. Terwijl in de Statenvertaling is het net andersom. En ik vind het altijd de grote missen dat dat nergens staat. Hè? Dat hebben ze nergens in een introductie of een toelichting. Ze geven je nog net een inhoudsopgave, geloof ik. Ja. Van waar je een bepaald bijbelboek kunt vinden. Dat hebben wij nooit nodig. Want je leert gewoon die rij uit je hoofd. En dan hoef je de bladzijnnummering niet uit je hoofd te leren. Dan weet je het zo. Toch? Maar ze zeggen niet dat hoe dat is. Ze zeggen ook niet, had best bijgemogen in de introductie, dat het de bedoeling is om zo letterlijk mogelijk te vertalen. En waar het niet mogelijk was, dat je dan, oké. Okay. En als er na lopend Nederlands woorden ontbreken, dat die zijn ingevoegd, maar dat ze dat hebben kenbaar gemaakt door het schuin te zetten. En dat als je de naam Heren tegenkomt met 5 hoofdletters, dan, waarvan 3 E's uiteraard, dan ja, dat dan geacht wordt de vertaling te zijn van de naam Jehovah. En als het niet met hoofdletters, met klein kapitaal heet dat. Dus dat is klassiek zetwerk. Als het niet met klein kapitaal is, maar gewoon met onderkast heet het. Met kleine letters noemen wij dat dan. Ja, dan is het Adonai. Zodat je het onderscheid kent. Maar er staat er nergens bij. Ja, ze hebben het mij ook maar geleerd. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Maar het is wel zo. Maar waarom melden ze dat niet? Ik vind het raar, hoor.
In de Engelse Bijbel staan het allemaal
over de namen. Ja. Trouwens, ik heb de indruk dat weglaat dat woord ons, wat er niet hoort te staan in vers 5... dat een bewuste weglating is, dat is een stijlfiguur. Ik weet niet of ze dat op de HBS nog onderwijzen, maar dat is een stijlfiguur, dat heet een ellipsis. Ik zal het woord niet uitleggen, maar wel wat de stijlfiguur is. Er wordt een woord weggelaten. Dat kan omdat je toch weet wat het had moeten zijn of wat het eventueel zou moeten zijn. Maar het wordt weggelaten om te voorkomen dat er nadruk op zou komen te liggen. Het wordt met bewust weggelaten dus. En dan als de vertalers het gaan invoegen. Ja, ik ben aan het zoeken, wat schiet me naar teksten binnen, maar ik weet niet. Nou ja, dat lukt me niet meer. Maar het gebeurt nogal eens vaak, ja, dat er een term is weggelaten. Die moet je dan weer opnieuw invullen. Ja. Maar bewust, opdat het geen klemtoon zou krijgen. Het gevolg is nu toch dat we er heel lang over praten. Ja. Die dingen werken averechts. Maar goed. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus. Hoort u, de klemtoon komt automatisch te liggen op Christus. Het wordt bevestigd door die tussenzin. Uit genade zijt gij zalig geworden. En daarna laten we hem weer weg en we lezen hem weer. Maar God, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus en heeft mede opgewekt en heeft mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Zie je dat je nou een heel andere opvatting krijgt van wat de apostel zegt. Hij zegt, God heeft Christus opgewekt. En ja, hij heeft mede opgewekt. Dat wil zeggen, niet alleen Christus. Er was nog wel bij. En in de praktijk, u en ik als gelovigen hebben daar deel aan gekregen. Uit genade. Ging in één moeite door. Of hoe je dat maar zeggen moet. Ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Zoals hij het schrijft. Ik vind het prachtig. Ja. God heeft medelevend gemaakt. Heeft medegezet in de hemel. In Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is niet je eigen werk geweest. Enzovoort. Maar het is wat Petrus nog korter dus zei. Toen hij schreef. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En dat is het. Ons nieuwe leven dateert niet van de datum of dag dat wij tot geloof kwamen. Ons nieuwe leven dateert van de dag van de opstanding van Christus. Dat leven van Christus hebben wij deel aan gekregen. En ik zeg dan, hebben wij met dit gebaar deel aan gekregen. Maar eigenlijk moet ik zeggen, wij zijn aan hem toegevoegd. Het is andersom, hè. Wij zijn aan hem gegeven. De Vader heeft ons aan de Zoon gegeven. We lezen Johannes 17. En God heeft dat gedaan. Want dat is dan de vraag. Waarom doet God dat dan? Wat is daar de bedoeling van? Dat staat er. Hij heeft dat gedaan opdat. Dan komt het doel. Opdat hij, niet opdat wij. Opdat hij zou betonen. Tonen is genoeg in wat moderne Nederlands. To show. Opdat hij zou betonen. In de toekomende eeuwen. In de tijd, alles wat we voor ons hebben. Toekomende eeuwen, daar heb ik nou geen tijd meer voor. Om er uitgebreid op in te gaan. Dat hoeft ook eigenlijk niet in dit verband. Maar toekomende eeuw is het tegenovergestelde van de tegenwoordige eeuw. Je hebt de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En misschien heb ik u dat wel eens vaker verteld. De tegenwoordige eeuw die loopt op zijn eind sinds de opstanding van Christus. Want sinds de opstanding van Christus is de toekomende eeuw begonnen. Alleen ze overlappen elkaar, want eeuw is maar niet chronologie. U weet wat de wereld van zus en de wereld van zo. Dat weet u waarschijnlijk, het stenen tijdperk was in het ene deel van de wereld een heel ander jaartal dan in een ander deel van de wereld. Dus sommige mensen heeft met mij verzekerd leven tot vandaag in het stenen tijdperk. Vooral metselaars. Maar nou ja, dan vraagt iemand wel, wanneer was dat? De bronzen tijdperk, wanneer was dat? Ja, dat hangt er vanaf waar je bent. Welke locatie. Dus dat overlapt elkaar. Dus het is niet tijd, het is omstandigheid. Het is niet chronologie. Is het dan toch tijd? Ja, maar niet chronos. Maar het andere woord, kairos. Het is het andere woord. Maar toch maar. Het Grieks maakt dat onderscheid dus, ja. Maar er staat op dat hij zal betonen in de toekomende eeuwen. Die zijn dus al begonnen. Wij leven in de toekomende eeuw. Wij hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Men lezen Hebreeën hoofdstuk 6, waar die term zo staat. Enzovoort. Dat is niet nu nog toekomst. Dat is vanuit oud-testamentische tijd. Messiaanse tijd is toekomende. Net als het begrip eindtijd trouwens. En voor zover het eeuwen zijn meer van, is niet omdat je ze tellen kunt. Dat is nog zo'n misverstand, hè. Gewoonlijk is het misverstand van luid die ons om de oren slaan met de betekenis van Hebreeuwse Griekse woorden. En toch wij kennen ze het juist niet. Want dit eeuwen is niet een rekenkundig meervoud. Het is gewoon toekomende eeuw. Dus het is er maar één. Maar voor zover het toch een meervoud is, is het het meervoud van uitgestrektheid. Eén water, twee wateren, zeg ik altijd. Hoezo? De wateren. Dat is gewoon veel. Maar in principe toch maar één. Enzovoorts. Ik heb voorbeelden genoemd, maar ja, dat is taal. Dat hoef ik niet allemaal te vertellen. Maar je hebt nog veel meer soorten meervoud. Hersenen, hoeveel heb je er?
Eén stel. Eén stel.
Een handvat, twee
handvat. Links en rechts.
Nou ja, enzovoort. We hebben meervoudsvormen die helemaal geen enkel fout kennen. Eén hersen bestaat niet. Dus ja, de... En als je daar veel van hebt, dan heb je nog steeds niks. Want, ja, normaal. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, dat wil zeggen vanaf de opstanding van Christus tot until kingdom come. En daarna ook nog. Ja. In, voor altijd. Dat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan komt hij. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dus waarom zijn we uit genade zalig geworden? Waartoe is nu de vraag, zijn we uit genade zalig geworden? En waarom? Dat is omdat het niet anders kon. En waartoe, en dat is, daar gaat het nu om, met welk doel? Voor ons specifiek als gemeente, als een betoning, als een blijvend monument van wat Gods genade vermag. Als we over enige miljoenen jaren nog eens zullen vragen, wat moeten die lui hier eigenlijk in de hemel? Wat doen die lui? Hoe komen die lui er eigenlijk? Dan is het als een betoning van wat Gods genade vermag. Het resultaat van Gods genade. Je kunt altijd de vraag stellen, is God wel een genadig God? Kan hij barmhartig wezen? Is hij genadig? Dan hoeft het hopelijk niet meer. Maar je kunt wel achteraf de vraag stellen. En als bewijs van wat genade vermag, met name Gods genade, zijn wij daar. Dat is het. Daar is niet alles mee gezegd. Maar het is wel wat hier gezegd wordt. Het is essentieel. Dat betekent dat op voorhand al onze eigen verdiensten dus aan de kant geschoven wordt. Want dat maakt ons minder bekwaam voor het doel waartoe wij geroepen zijn. Dan heb je ook wat meer vrede met het idee hiervoor uit 1 Korinthe. Gij ziet uw roeping, broeders, niet vele machtige, niet vele edelen, maar het verachten en het onedele is bij God uitverkoren. Ze zitten er niet op grond van eigen verdiensten, het is de genade Gods. En daar moeten wij ook mee leren leven, zou ik maar zeggen. Toch? Ja. Het is niet opdat wij die genade zouden demonstreren of verkondigen. En ook niet opdat wij dan maar veel moeten zondigen, opdat de genade te meerder worden. Dat is Romeinen 5. Wat dan zullen wij zondigen opdat de genade meerder worden? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Maar niettemin, God doet dat. God heeft ons mede met Christus gezet in de hemel. Deelgenoot gemaakt van de verdiensten eigenlijk van Christus zelf. Opdat hij zou tonen in de toekomende eeuwen, voor altijd, de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Daar hebben we het woord barmhartigheid gehad, genade, liefde. En nou heet het goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan gaat het verder met vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En ik lees hem altijd meteen zoals ik nu ga doen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Dat niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit werken zijt gij zalig geworden. Opdat niemand roemen. Oké, gaat hij weer. Want uit genade zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. Door het geloof zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. Niet uit u zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, opdat niemand roeme. En niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. En waarom ik dat doe? Ja, omdat ik nou demonstreer. De weggelaten term eigenlijk. Waarom ook niet? Ik heb van Godfried Boomans geleerd. Schrijven is schrappen. Ja. Overtollige woorden weglaten. Dan krijg je een veel sterkere formulering. Als het niet te doen, weglaten. Kan het nog korter? Ja, kan nog korter. Ik heb één keer... Mag ik helemaal niet vertellen. Maar één keer, we hebben ooit eens een keer... via NBC, zou ik maar zeggen... hebben we enige... films of video's waren dat. Met Engelse tekst... hebben wij... naar het Nederlands uitgebracht... met Nederlandse ondertiteling. Iemand had die teksten vertaald... En toen kreeg ik te horen van ja, dat hebben we nou wel, maar het is niet te doen. Want je kan het niet in beeld krijgen, die teksten zijn veel te lang. Die kunnen niet, die ondertiteling is veel te groot, je kunt de plaatjes niet meer zien. Toen heb ik het spul bij mij thuis toegestuurd gekregen. En toen heb ik al die, niet de grondteksten, maar gewoon wat daar in het Nederlands stond, heb ik de teksten gewoon verkort. Wat kan eruit? Dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik als commentaar te horen... van meer dan de helft van de tekst is weg. Ik geloof dat het nog meer was. Maar... En toch, alles wat er gezegd is, staat er nog steeds in. Nou, dat is het kunstje. Alleen als je een boek van 1200 bladzijden moet schrijven... dan schiet het niet op. Of je moet een column schrijven van zoveel 100 woorden... Ja, dan moet je niet te veel schrappen natuurlijk. Maar doe maar. Maar het is wel zo. En het wordt er alleen maar sterker van. Alleen kun je soms om didactische redenen... is het soms handig om het toch wat uitgebreider te zeggen. Maar herhaal dan dingen met andere woorden. Maar die lange zinnen met overbodige woorden ertussen... Ja, dat hoeft allemaal niet. En dat gebeurt hier dus. Het wordt die krachten, wordt die... Kijk, politici doen dat niet. Die gaan, het kan zijn dat ze, en dat kan zijn dan zo. En dat kan zijn dat dit. En dat herhalen ze elke keer. Want ze hebben tijd nodig om na te denken. Daar zijn ze sowieso niet al te sterk in natuurlijk. Maar die hebben tijd nodig. En die vullen dat op. Beginnen een opsomming. Let maar op. Als die politici praten... Emmer herhalen en dan komt er één ander woord, maar hele zinnen en dan vullen ze hun tijd mee op enzovoorts. Het wordt alleen maar zwakker. Dom. En dit, ja, dit is. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, niet uit de. Het is Gods gave, niet uit de werken, omdat niemand roemen. Want gij zijt zijn maaksel, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En niet uitwerken, maar tot goede werken. Enzovoorts. En waarom ik er uitgebreid bij stilsta? Natuurlijk, omdat je moet leren lezen. Van met name Statenvertaling. Maar ook omdat als je het zo leest wat ik nu net deed. Dan heb je dus niet gelezen dat het geloof een gave van God is. En dat is van belang, omdat men het wel doet. Dan zegt men door het geloof en niet uit u, het is Gods gave. Lees een stukje uit het vers. En dan zeggen we, ja, geloof komt niet uit jezelf. Geloof moet je van God gegeven worden. Wie bedenkt dat? Een Calvinist. Ik wilde niet zeggen Calvijn, want dat weet ik niet. Maar dat is de leer van uitverkiezing. Dan zeggen wij, ja, je moet door geloof zalig worden. Dan zeggen ze, ja, maar dan moet je gegeven worden. Want geloven is zelf iets doen. Je mag niet zomaar, je moet wel geloven, maar je mag het niet zomaar doen. Want dat is eigen werk. Dat is serieus, ik verzin dat niet. Dat is wat men er leert. Dus ja. Het moet je overkomen, het moet je gegeven worden. En, ja. Maar dat staat er niet, dat is niet zo. Geloof is het normale resultaat van het gehoor. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het, dat is Romein 10. Het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Het moet gepredikt worden. En geloof is een normale reactie op het medegedeelde. Dat is het dan. En daarom vraagt de God van de mens geloof. Waarom ook niet? Ik heb het vaker gezegd. God is per definitie degene die spreekt. God is namelijk woord. Heet dat? Van den beginnen, dus God spreekt. En de meest voor de hand liggende manier om God te dienen is hem op zijn woord geloven, uiteraard. Dat is wat hij verwacht. Voor de rest valt van ons ook weinig meer te verwachten dan dat. Kijk, wij zijn zondaren. Er is van ons niks, er is in de mens niks goeds. Maar hij kan wel zijn vertrouwen stellen op het medegedeelde. En dat is waar het over gaat. Alleen in die kringen zeg maar, ja, je moet wel. Te moeten en niet te kunnen, is daar het credo. Kennen jullie die teksten? Nee. Nee, Alkmaar is niet de Bijbelbelt, hè. Ook niet de Nederlandse bedoel ik, hè. Maar ik verzeker u dat het een gevleugelde uitdrukking is, hoor. Te moeten en niet te kunnen. Of niet te mogen, eigenlijk. Het moet je gegeven worden. Heel vaag. En daarmee schuift men de verantwoordelijkheid voor de eigen leven en voor de eigen zaligheid dus ook af. Dat is gewoon fatalisme. Maar het is niet bijbels en dit vers leert het niet. Echt niet. Integendeel. Het is de zaligheid die door het geloof is en niet uit u en wat God schaven. En het is God schaven. De genade geeft Gods, heet het. Dat is Romeinen 6. De genade geeft Gods. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Daar gaat het hier over. God heeft ons levend gemaakt. En dat is Gods gave. En het heet bij gelegenheid dus hier in vers 8 zalig geworden. En dat is wat God ons geeft. Niet, en dan staat er, niet uit de werken, maar dat had moeten zijn, niet uit de werken. Want we hebben al doorgelezen in het volgende vers. Niet uit de werken, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Hebben jullie dat nog? Dat is een fundamenteel verschil. Natuurlijk kent de Bijbel dat begrip goede werken. Komt nogal eens voor. Ga er nou niet meer op in, uiteraard. Want we zijn aan het eind van de avond. Maar het idee is niet dat de mens zalig wordt omdat hij goede werken gedaan heeft. En zo is hij dan zalig geworden, namelijk wedergeboren. Het is andersom. Men wordt eerst zalig, men wordt wedergeboren met Christus. En daarna zijn het die goede werken waarin wij zouden wandelen. En de cirkel is daarmee weer rond. Want eertijds hebben wij gewandeld in, door de misdaden en de zonde. Of in de misdaden en de zonde eigenlijk. In welke je eertijds gewandeld hebt. En dat waren misdaden en zonde naar de eeuw deze wereld. Enzovoort. Maar nu zijn we levend gemaakt met Christus en zijn wij zijn maaksel tot goede werken. Dat is tegenovergestelde van de misdaden en de zonden uit vers 1. En niet naar de eeuw deze wereld, maar goede werken welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen, in tegenstelling tot de zonde, misdaden en zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. Je kan het niet missen, leg vers 1 en 2 naast vers 10. Vers 1 en 2 spreekt over onze positie als geschapen in Adam. En vers 10 spreekt over ons als geschapen in Christus. Zie? En in Adam hebben we in die misdaad en zonde gewandeld. En nu in Christus zouden wij, was de bedoeling, wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. Let op dat er niet eens staat dat we die zouden doen, die goede werken. Dat zou wel, dat was wel de bedoeling. Maar de formulering is ontleend aan vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt. En nu wandelen wij in die goede werken welke God voorbereid heeft. Heb je dat? En dus wordt het niet uitwerken. Maar wij zijn zijn maatstaf geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Daarna krijg je altijd je krijgt het niet, maar natuurlijk, de Bijbel leert iets over goede werken die leiden tot zaligheid. Alleen dan komen wij terecht bij dat andere verschijnsel, dat de begrip zaligheid de brede term is ter aanduiding van alles wat God geeft. Maar het betreft in de praktijk drie niveaus. Die van geest, ziel en lichaam. En hier ging het over de zaligheid van de geest. Eerst, dat wil zeggen, wedergeboorte. Want wij zijn uit God namelijk uit de geest geboren. Het vervolg daarop is de zaligheid van de ziel. En dat levert ons op niet wedergeboorte, maar loon. Dat is bepaald niet hetzelfde. Wedergeboorte is niet het loon, ergens voor. Maar het is wel zaligheid. En het loon is ook zaligheid, want het is wat God geeft. Maar dat is loon naar werken. Dat betreft de zaligheid van de ziel. En dan heb je uiteindelijk nog de zaligheid van het lichaam. Dat is de uitdrukking, althans min of meer, dus de uitdrukking die gebruikt wordt voor de verandering van ons lichaam. Wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar er zijn er drie niveaus van zaligheid of van behoudenis of heil. Maakt niet uit, dat is toch allemaal hetzelfde begrip. Maar het ligt op verschillend niveau. Dus mocht u nou teksten vinden waaruit u concludeert dat goede werken moeten leiden tot zaligheid, dat kan kloppen, maar die zaligheid betreft dan niet je wedergeboorte. Maar het loon dat wij in de toekomst zullen ontvangen. En hier betreft de zaligheid mede opgewekt met Christus, tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. En als je dan 2-3 bladzijden omslaat, dan lees je: bewerkt uw zelf zaligheid met vrezen en beven. Dus daar kun je weer uit concluderen dat je toch moet werken om zalig te worden. En dat is zo, maar dat is een ander aspect van de zaligheid. Dat is een hele fase verder. Dat heet zaligheid der ziel bij Jacobus. En nog een paar plaatsen hoor. Maar goed, daar hebben we het dan wel weer een volgende keer over. Want ik ben blij dat ik hier doorheen gegaan ben in één avond. Omdat het één rond geheel is. Zie? Bij vers 10 ben je weer terug in vers 2. En als u mij vraagt, kunnen we net zo goed volgende keer weer ditzelfde schriftgedeelte bespreken. Dus een rondje en nog een rondje en nog, net zolang tot het er goed in zit.
Ja. Ja.
Nou ja, laat ik dan nog wat zeggen. Dat doen we volgende keer niet, maar De vraag is eventueel, wat zijn die goede werken dan? Er zijn twee mogelijkheden. De ene is, we zoeken alle schriftplaatsen op waar goede werken genoemd worden. Als het mee zit, heb je nog even? Als het mee zit, dan nee, dat is een lijst van pak een beet 25, 30 teksten of zoiets. Er schiet niet op. En dan, als ze daarmee klaar zijn, hebben we er nog een stuk of 12, 13... waar boze werken genoemd worden. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunnen we het daarover hebben. Maar het andere is, je kunt natuurlijk ook gewoon hier doorlezen. Dan krijg je een antwoord op de vraag, wat zijn dan die goede werken? En het antwoord is, dat is priesterlijk werk. Want wij zijn samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op een één fundament. Worden we gebouwd tot een tempel, een geestelijke woonstede Gods. Een tempel, dat wil zeggen een priesterlijk volk. Want dat is wat Petrus er dan van zegt. Enzovoort. En wij worden dus geacht dat woord van God te bewaren. Te betrachten in elk opzicht. Dan weet u nog niet welke de goede werken zijn. Maar het is het werk van dienstknechten van God als priesters. Dat is wat het is. Maar we hebben het de volgende keer over. Als het mag. Van, hè? Nee, ja, ik bedoel de jonge Volente. Of weet ik wie erover gaat. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet of we volgende keer bij elkaar mogen komen. Ik wacht het maar af. U ook, denk ik. We horen het wel. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ook andermaal hier vanavond bij elkaar mochten zijn. Rondom uw woord, niet alleen, maar daarmee ook rondom uzelf. In verband met het werk dat u gedaan hebt en nog steeds doet. Namelijk, u maakt levend. En we danken u dat u ons levend gemaakt hebt met Christus, dat het niet onze verdienste was. En dat u ons daarmee trekt uit een wereld waarin alles mis is. Een wereld die beheerst wordt door de leugen en daarmee door zonden en misdaden. We danken u dat u tot ons spreekt. En dat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden. Die gestalte heeft gekregen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En we danken u daarom te mogen weten in overeenstemming te handelen met uw wil, wanneer wij ons bezighouden niet met de leugenaar en zijn producten, maar met u en uw woord der waarheid. Dat woord waardoor u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, dat woord ook waarmee u ons voeden wilt en ons bekwaam wil maken om u te dienen, nu en in alle eeuwigheid. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan, ook bij de kracht van uw genade, ook voor vandaag en morgen. Wees u ons daarbij, richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons. Om Christus wil. Amen.